We gaan dus iets lezen uit het laatste Bijbelboek, Oude Testament. Het boek vlak voor de komst van de Heer Jezus. En ik denk ook dat de inhoud, de boodschap van Malachi bedoeld is voor die uitkijken naar de komst van de Heer Jezus. Zelfs vlak voor die komst nog hier op aarde zijn. Malachi 1... vers 7, Malachi 1, vers 7, en dan het derde regeltje. De eerste twee hebben we al meegenomen de vorige keer. En u zegt, waardoor maken wij u onrein? Doordat u zegt, de tafel van de Heere, die is verachtelijk. En als u een blind dier ten offer brengt, dat is niet erg. Dus dat zeggen die mensen. En als u een kreupel of ziek dier ten offer brengt, dat is ook niet erg. Dan zegt de Heer, bied het maar eens aan uw landvoogd aan. Zou hij u goedgezind zijn of u ter wille zijn? Dit zegt de Heer van de legermachten. Nu dan, tracht toch het aangezicht van God gunstig te stemmen, dat hij ons genadig zal zijn. Dit gebeurt door uw hand, zou hij u ter wille zijn, zegt de Heere van de legermachten. Was er ook maar iemand onder u die de deuren zou sluiten, dan zou u niet zonder reden mijn altaar aansteken. Ik heb geen welgevallen in u, zegt de Heere van de legermachten. En een graanoffer uit uw hand aanvaard ik niet. Want van waar de zon opkomt, tot waar hij ondergaat, zal mijn naam, zegt de Heere dus, groot zijn onder de heidenvolken. In elke plaats zal aan mijn naam een reukoffer gebracht worden en een rein graanoffer, spijsoffer. Voorzeker, mijn naam zal groot zijn onder de heidenvolken, zegt de Heere van de legermacht. Maar u ontheiligt hem wanneer u zegt, de tafel van de Heere die is onrein en wat ze oplevert, haar voedsel, dat is verachtelijk. Verder zegt u, zie wat een vermoeienis. Maar u zou het kunnen wegblazen, zegt de Heere van de legermacht. U brengt wat geroofd, dus u brengt wat geroofd en wat kreupel en wat ziek is. Als u dat graanoffer brengt, zou ik dat uit uw hand aanvaarden, zegt de Heere. Ja, vervloekt is de bedrieger die een mannetjesdier in zijn kudde heeft en een gelofte doet, maar aan de Heere offert wat geschonden is. Voorzeker, ik ben een groot koning, zegt de Heere van de legermachten, en mijn naam is ontzagwekkend onder de volken. Dat is het stukje van de uitnodiging, vers 7 en vers 14, maar het was eigenlijk van 7 tot en met vers 14. De taal is misschien te snappen, maar niet zo makkelijk om het dan uit te leggen. Ik bid de hele dag al een beetje tussen de bedrijven door dat het helder mag zijn. Soms word je afgeleid door, weet ik veel wat, wat misschien helemaal niet zo goed is. Verkeerde dingen die binnenstormen, dingen die je misschien zegt of denkt. En toch wil ik graag dat dit stukje tekst uit het laatste Bijbelboek van het Oude Testament ons hart bereikt, onze levens verandert en de eer aan onze Heer ook gaat bewerken. Het is bedoeld voor de gelovigen die er toen waren. Ze waren immers teruggekomen uit Babel, uit de ballingschap, en samen met Ezra en Nehemia weer teruggekomen in Jeruzalem. En ze mochten de tempel herbouwen, is ook gebeurd. Er is zelfs een dienst in die herbouwde tempel. Maar het is compleet verwaterd. Nou, als je die verwatering doortrekt, dan kom je uit in de tijd van de Heer Jezus. Dit is zo'n 200 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus. Toen was diezelfde tempel daar nog, aanvankelijk de tempel van Ezra. Later werd het de tempel van Herodes genoemd, omdat Herodes die tempel een keer had gerenoveerd, verfraaid. Maar in de dagen van de Heer Jezus is de Heer Jezus daar ook in die tempel geweest. En daar is dus de plek waarvan hij zegt, die tafels van de wisselaars, die moeten om. En die de duiven verkochten, die moeten eruit. Enfin, het is één grote handel geworden. Waarvan de Heer Jezus ten slotte zegt, uw huis worden u woest gelaten. Aanvankelijk zegt hij, u hebt het huis van mijn vader gemaakt tot een huis van koophandel. Dus aanvankelijk heeft de Heer Jezus die tempel nog het huis van zijn vader genoemd. Maar het is verworden tot een soort marktplaats. .nl bestond nog niet, maar daar zou je er bijna bij kunnen denken. Alles wat je nou maar te koop had, dat werd daar verkocht. En wat zouden wij daar nu van moeten weten? En wat is dan de les voor jou en voor mij? Nou, die is behoorlijk pittig. U bent gewend geraakt aan een uitdrukking in het Nieuwe Testament dat het avondmaal, ooit op een avond ingesteld, meestal op een morgen gevierd, behalve lieden. Als ik het goed heb, is dit hier 's avonds. Het avondmaal ingesteld in die bovenzaal wordt gehouden aan de tafel van de Heer. Dat zegt Paulus in 1 Korinthe 10, ik dacht vers 21 uit mijn hoofd, ik weet eigenlijk wel zeker, 1 Korinthe 10, 21. Daar zegt hij, je kunt niet deel hebben aan de tafel van de demonen en aan de tafel van de Heer. Met andere woorden, er is een tafel waar de demonen hulde krijgen, aanbidding krijgen, waar het om de demonen gaat. En er is een tafel waar het om de Heer gaat. Die uitdrukking tafel van de Heer in 1 Korinthe 10 komt niet zomaar uit de pen van Paulus. Hij schreef het wel, maar hij heeft dat geschreven omdat hij het Oude Testament kende. Hij was in die geschriften opgevoed, onderwezen aan de voeten van Gamaliel. Hij kende die geschriften. En wat blijkt in het Oude Testament, wordt 3 keer gewag gemaakt van die uitdrukking de tafel van de Heer. En 2 daarvan in ons stukje van vanavond. Malachi 1 vers 7 en Malachi 1 vers 12. We hebben het 2 keer gelezen. Nog een keer. Vers 7. Het laatste regeltje bijna van vers 7. Doordat u zegt, de tafel van de Heere die is verachtelijk. Dus de tafel van de Heere. En in vers 12. Maar u ontheiligt hem wanneer u zegt, de tafel van de Heere die is onrein. 2 keer komt de uitdrukking, de tafel van de Heer hiervoor. De 3e keer in het Oude Testament is in Ezechiël 44... Daar gaat de profeet Ezechiël zien dat er in de toekomst een stad zal zijn, schitterend. En dat in die stad in de toekomst een tempel zal zijn, schitterend. En dat in die tempel de Heer een tafel heeft. En dat hij daar eet en zijn spijze daar is vet en bloed. Een beetje tegen het zere been van mensen die voor de dieren stemmen. Weet je wel, nou ja, laat de politiek maar los. Maar ik wil alleen maar zeggen, toch wordt dat zo gezegd. En daar wil ik ook wel iets over zeggen. Maar het is heel bijzonder dat in de toekomst daar priesters zijn, zonen van Zadok, de anderen niet, want die hebben het niet goed gedaan, maar die zonen van Zadok wel, Die zonen van Zadok zijn er geweest in de dagen van Salomo. Daar vindt u die naam Zadok terug. En priesters die zouden dienst doen aan de tafel van de Heer. En hier vindt u dat dus twee keer. U bent misschien uit uw gemeente of uit uw kerkelijke woordkeus vertrouwd met de tafel van de Heer. Met die uitdrukking, de tafel des Heren. In de Rooms-Katholieke traditie staat in elke kerk nog een altaar. Maar hier is met altaar de tafel van de Heer. En als het om tafel van de Heer gaat, gaat het om altaar. Ook in de toekomst, Ezechiël 44, is daar een altaar. Dat is de tafel van de Heer. Dus het woord altaar en het woord tafel van de Heer, dat hoort bij elkaar. Maar het gaat bij de uitdrukking tafel van de Heer om de uitdrukking dat de Heer daar zijn spijzen heeft. Dat hij daar graag wil eten, tussen aanhalingstekens. Maar toch, het accent ligt dus duidelijk bij hem. Hij zou zijn deel mogen krijgen. En gelovigen, dus elke gelovige die hier is, gelovigen zijn per saldo priesters. Dat zegt de schrift in 1 Petrus 2. U bent een bijzonder gezelschap, een heilig priesterschap, maar ook een koninklijk priesterschap, allebei. Een heilig priesterschap om aanbidding, om hulde te brengen, een koninklijk priesterschap om van God uit, vanuit het heilige der heiligen, vanuit de tegenwoordigheid van de Here naar buiten te gaan met de zegen van Yahweh, met de zegen van de Here. Dat koninklijk element is altijd van God uit naar buiten en dat heilig priesterschap is van ons uit, van jezelf uit, van onze positie uit naar binnen. Dat is het verschil. Dus geen doublure, maar een verschillend aspect. En hier in Malachi krijgt u wat er destijds gebeurde. We hebben nu de tijd van geschenken. De ene is nu zo'n beetje weg, de andere staat op het punt om baanbrekend door te gaan. Althans, de commercie wil dat graag. En de cretologie is niet van de lucht. Je wordt er een beetje moe van misschien. Maar stel nu dat u een verlanglijstje had van de Heere. En stel nu dat u die per post, per mail, per hele bijzondere koerier zou krijgen. Dan ga ik u zeggen, er staat maar één puntje op. En God heeft het gezegd. Hij heeft dat verlanglijstje gestuurd door een hele bijzondere koerier, de Heilige Geest. En die heeft gezegd, de Vader zoekt aanbidders. Ja, maar dat weet u nog niet, moet ik dan bij Blokker zijn? Sorry voor reclame, ik heb geen aandelen bij Blokker. Of bij een andere club. Of bij Intertoys, of moet ik dan zijn bij webwinkel A, B, C, D, hupsieke. Nee. Waar zou u moeten zijn om dat ene punt van Gods verlanglijst inhoud te geven? Mijn antwoord is hier vanavond. Niet uitsluitend, want dat kan op een andere plek evengoed gezegd worden. Het zit hem niet in deze locatie, het zit hem niet in deze man, het zit hem in wat God graag kwijt wil. En hij wil je zo graag vertellen, kom nou met iets moois. Ik weet niet hoe vaak geroepen, dat ging over de geschiedenis van Jozef. Als Jozef aan het eind van, de broers zijn een paar keer al geweest, die gaan de tweede keer ook weer weg met een enorme lading met voedsel, zakken met koren. Van alles hebben ze meegemaakt, ze hebben van alles beleefd. En dan zegt Jozef, vertel mijn vader alles wat je van mij gezien hebt. Zo gaan ze naar huis. Ik vind dit een van de allermooiste definities van aanbidding. De Vader vertellen wat je van de redder van de wereld gezien hebt. Anders, de Vader vertellen hoe mooi de Heer Jezus is. En daar gaat natuurlijk de duivel tegen in. U bent eraan gewend dat het hectiek is vandaag, dat er oorlog is, dat er gevochten wordt, dat er van alles op zijn kop gezet wordt. Nou, hier. Vanaf het prilste begin is dit onderwerp van spervuur geworden. Schieten door de tegenstander. Het boek Openbaring zegt, als dat mannelijke wezen, Openbaring 12, als dat mannelijke wezen tevoorschijn komt uit de vrouw, dan staat de grote rode draak daarvoor om te happen. Vanaf het moment dat er iets zichtbaar wordt van hem, hap! Vanaf het moment dat er iets zichtbaar wordt van de Heer Jezus in de gemeente, hap! Vanaf het moment dat jij verlangen krijgt om iets te tonen van de Heer Jezus, Dat is zijn gedachte. Daar gaat het hem om. Elk spoortje van de Heer Jezus moet worden weggehaald. En dat doet hij nog steeds. En nu krijgen we hier dit stukje. Die mensen die in die tijd bezig waren, die dachten dat ze goed bezig waren. Hadden ook wat meer vernuft gekregen. Ze hadden immers nu een 100, 150 jaar met die tweede tempel. De tempel van Salomo, nummer 1. Dit is dan de tweede tempel. Met die tweede tempel hadden ze mogen dienen, daarin hadden ze gestaan. Ja, die hebben wat ervaring. Nou, die zeggen, dat offeren, dat moet je niet zo nauw nemen. Wel, nee, nou, je wilt een lammetje brengen. Ja, als je nou toch een lammetje moet brengen, moest luisteren. Neem dan een blind dier, want daar heb je verder ook niks aan. Dus die zou toch omgebracht worden, zou toch gedood worden. Bij dat altaar. Wat levert het dan op? Wij worden er nog niet beter van. Of een blind dier. Of een geschonden dier. U weet ook dat in de tijd van het instellen van het paascha in Egypte een lammetje genomen moest worden. Mannelijk, gaaf. En dan 3 dagen in quarantaine houden om te kijken of er een gebrek aan was. En na die 3 dagen werd dat lammetje geslacht. Henny vertelde mij vorige week, een dag of 10 terug, iets van, had ik al een keer eerder gehoord, maar ik was het even kwijt. Zij was bij een oom en een tante geweest, en die oom en die tante hadden een enorme winkel met kopjes en schoteltjes en borden en kalen, en schalen. Die galanterie, ik weet niet hoe dat precies heet, luxe en huishoudelijke artikelen of zo. En ze had daar een hele week geploeterd en dan moest ook maar wat een cadeautje mee naar haar vader en moeder. Ze hadden 9 kinderen, nou, niet zo breed en zo. Toen ging zij met spulletjes van, ik zal de naam maar niet noemen van de plaatsen, daar vandaan naar het plekje Foxhole waar ze toen woonden. En toen ze het uitpakten uit een tas, zo was van dat kopje een oortje af. Konden ze toch niet verkopen. En een schaal, er was een scheur in of zo, of een breukleentje, of een hoekje eruit. Dan denk je dat je wat meekrijgt. Nee, maar hoe voelt Henny's moeder zich? Ze heeft het zelf gezegd. Ze voelt zich. Die mensen waren rijk. Het had niet gehoeven. Het had ook niks hoeven doen. Wat zou God de Vader vinden als u met de Heer Jezus aankomt, dat u hem iets aanbiedt en u zegt, ja, nou, even islamitisch. Mohammed is een hele grote profeet. Ja, Jezus is ook een profeet. Jawel. Maar niet zo groot als Mohammed. En als u een klein beetje van Mohammed weet, dan weet u hoe hij als een beest tekeer is gegaan. Wat zou de Vader dan vinden van jouw verhaal? Als jij zegt dat Jezus ook ongeveer zo is als Mohammed. Nou, ik ga het heel grof zeggen. Dit kan niet. Hij zou tegen jou zeggen, nou, dat hoef je me nooit meer aan te reiken. Doe de deur maar dicht. Was er maar iemand onder u die de deur sloot. Maar daar zitten we mee. Ik heb het bewust zo gezegd om aan te geven dat dit probleem veel groter is dan u vermoedt. Want als in de algemene christelijke lijn nu gezegd wordt dat het ongeveer hetzelfde is, dat het geen verschil is of je nu Allah, Mohammed enzovoort. Maar wij hebben dan Jezus, zij hebben dan Mohammed, maar het is allemaal hetzelfde. Nou, het is niet hetzelfde. Het lijkt nergens op. Ik zeg met de taal van Malachi 1, een blind dier, een kreupeldier, het is geschonden. En dan in een andere club. Ik ga het me niet om de veroordeling van. Ik heb niet de opdracht om de rode kaart uit te delen voor kerk 12 en 13. Van ja, Jezus is oké, okay, maar je hebt wel een beetje hulp nodig van Maria of zo. Nee, sorry hoor, neem me niet kwalijk dat ik het zo zeg. Een geschonden dier. Een geschonden offer. Een andere beweging, daar heb ik me diep in moeten verdiepen. Die zeggen, ja Jezus, oké, dat is een soort opstapje. Maar als je daar bent, dan moet je zelf dus steeds een treedje hoger, steeds hoger op de ladder. Totdat je in de hemel komt. Nu ben ik door het vlees heen, heb je allemaal zelf gedaan. Je hebt hem alleen maar nodig als een opstapje. Als een starthulp bij de auto. Als startmotor, maar de motor zelf, nee, dat is wat anders. Hoe denk je over de Heer Jezus? Waar gaat het over als we het over hem hebben? En een hele horde mensen vandaag, christelijke mensen, zelfs evangelicale mensen, zeggen, ja, hij heeft niet gezond, maar hij kon het wel hoor. Geschonden. Het ene is blind en het andere is kreupel en een derde is geschonden. Ik wil zo graag een enorm pleidooi houden voor de zuiverheid van de Heer Jezus. Het gaat merkwaardig genoeg in de gemeente veel meer om onze zuiverheid, dat wij zuiver in de leer zijn. Maar wat bedoelen we daarmee? Maar laten we nu eens beginnen met waar het eigenlijk om te doen is in Malachi 1, namelijk dat dat offer zuiver moet zijn. Het gaat hier helemaal niet over de priesters, het gaat hier over het offer. Wat biedt u aan? Het mooiste van uzelf. Dat jongetje is milde, gaf zijn brandweerauto, maar dat vond hij het allermooiste. Die dingen geven me naar de dominee, want dan komt het vanzelf bij de heren terecht. Zijn moeder denkt, wat doet hij toch gek? Dat ding ingepakt naast zijn Nicolaas, gaat hem in de preekstoel, zet hem op de preekstoel. Dan komt die man zeker langs, dacht hij. Nou, dan komt hij al in de hemel, die brandweerauto dan, hè. Het ontroert mij. Ik denk dat hij het begrepen heeft. Dat hij het precies begrepen heeft. Het mooiste is voor hem. Wat geven we dan? Niet met een kopje aankomen waar het oortje af is, of waar een barst in een schoteltje zit, of waar een kan is, waar het, waar ook wel aan beschadigd is. Ja, we zijn zelf beschadigd. We hebben allemaal een enorme rugzak. Gigantisch, onvoorstelbaar. Maar hij niet. Aan hem keerde niks. Toen hij kwam, is hij door de duivel verzocht. Nou, niet alleen om de test te ondergaan, dat heb ik ook al vaker geroepen. Van zou hij nu wel of zou hij niet gaan zondigen? Dus zou hij een diploma halen of zakt hij daar voor zijn examen? Nee. Om duidelijk te maken aan de duivel dat er nu een nieuw soort mens bestond waaraan geen handvat van de zonde zat. Dat bedoelde de heren daar. Daarom werd hij verzocht. En die duivel die kon geen grip op hem krijgen. Aan hem markeerde niets. En zelfs Pilatus zei, ik vind geen schuld in deze mens. Wie van u overtuigt van zonde? De zondeloze. Wat uit God geboren is, kan niet zondigen. En heeft niet gezondigd dus. Ik wil zo graag duidelijk maken, lieve broeder, zuster, dat als het gaat om Malachi hier, dat u wel eens mag denken van, en hoe denk ik dan over de Heer Jezus? Wie is hij dan voor mij? En als we dan in gezelschappen komen waar heel anders over hem gepraat wordt. Alsof hij gewoon onze oudste broer is. Nou ja, hij heeft vast wel zijn ruzie gehad met Jacobus en met Judas. Weet je, de broeders des Heren. In Nazareth, in het huisgezin van Maria en Jozef. Daar heeft hij gewoond. En er was nog een broer, Jozes. Jozes is ook nog een broer, staat in de Bijbel. En er waren ook nog zusters. Twee in ieder geval, de zusters, meervoud. Misschien wel drie, misschien wel vier. Ik weet het niet, maar in ieder geval, er zijn een aantal kinderen geweest. Ja, natuurlijk. Ja, gewoon. Ja, dat kan toch niet anders. Je kunt er niet zo onderstellen dat hij geen ruzie maakte. Ik kan niet veronderstellen dat hij wel ruzie maakte. Vanaf het prilste begint u met twijfelen en dan gaat u denken van ja, dat kan toch niet. Ja, als hij dan toch deze route kiest van God uit, van de hemel uit, dat hij zo op deze wijze via Maria in Bethlehem terechtkwam en later in Nazareth. Ja, dan vraag je dan om deze dingen toch. Onze logica, onze redeneertrand, het haalt hem naar beneden. En dat bedoelt Mariachi met kruipeldier. En dan kun je zeggen, ja, maar dat doet er toch niet toe? Dat maakt toch niks uit? Ja, dat maakt wel wat uit. Uw en mijn hart mag vol zijn van de Heer Jezus, maar van hem die schittering is, glorie is, heerlijkheid is, waaraan niets mankeert, de zondeloze, de Zoon van God, de eeuwige Zoon van de Vader. De enige geborene van de Vader, vol van genade en van waarheid. Dat is de Heer Jezus. En waarom pakken we dat niet? We stappen daar zo makkelijk over. Nou, toen ging men daar, ja, ach, wat maakt het uit? En bovendien, wat levert het op? Nou, de mensen die aan het avondmaal gaan, die denken, ja, dat is een soort genademiddel. Want dat levert iets op. Daar krijg je dus een groot geloofsversterking van mee. Je krijgt een kick, een injectie. Dat is ook niet waar, klopt ook niet. Het is helemaal geen genademiddel. Het is nooit het is in de kerktraditie een sacrament geworden. Dus het woord sacrament betekent genademiddel. Maar dat is het niet. Het is geen kick voor jou. Het is aanbidding voor hem. Het is ook niet jouw tafel. Het is zijn tafel. En jij mag meedoen. Als er ergens een dinertje is ter gelegenheid van of ter ere van, en je mag meedoen, dan kun je dus wel zeggen, ja, maar nou ben ik wel de belangrijkste. Nee, dus, dat is helemaal niet waar. Maar het is ter ere van, of het is voor hem of voor hen bedoeld. Het gaat helemaal niet over jou. Dat je erbij bent, mooi meegenomen. Maar het gaat niet over jou. Ik wil hier niet zeggen dat je een klungel bent, of dat je waardeloos zou zijn, of dat God je niet belangrijk zou vinden. Dat is niet waar. God vindt je zo ongelooflijk belangrijk dat hij jou en mij bij zich duldt in het huis van de Vader. En dat hij ons om de Heer Jezus wil heen zetten. En dat hij alle glorie, alle heerlijkheid aan hem wil laten toekomen. En dat wij daarin mogen delen. Ja, wij gaan dat meemaken. Maar het gaat niet om ons. Ik heb al 20 jaar geroepen, van ja, tot ziens, als het niet hier is, dan in het huis van de Vader. Weet je wel, of aan bij de Godsrivieren, dat klinkt daar zo mooi, hè? Nee, ik zeg altijd, consequent, nou, daar heb ik geen tijd voor je. Nou, niet vanwege mijn agenda. Dacht je dat het er over mij ging, van hoe was het toch? Hoe was het toch naar Sliedrecht op 7 december? Storm, regen, zacht hè, voor de tijd van het jaar toen, ja. Ja, ik weet het nog wel hoor. Maar ja, alsof het de Enkhuizer Almanak is of zo. Nee, maar ik wil terug. Zou het zo gaan in de hemel? De reclame voor Pickwick thee is. Hoe was je dag? Ja, ik snap het. Daar, hoe was jouw dag? Nou, misschien vragen ze dat. Mijn dag is super, dat kan niet beter, ik zie hem. Hij is het voorwerp van ons lied. Hij is de inhoud van onze dienst. Hij is de inhoud van de aanbidding. Hij is het. In wie God zijn welbehagen heeft. God heeft gezegd, het gaat over hem. En dat is misschien al voor de zoveelste keer, maar toch is dit de inhoud van Malachi 1. En nu gaan ze tekeer. En ze zeggen, ze doen van alles. En dat is vandaag een beetje zo. Het maakt allemaal niks uit. Ik zeg niet dat de reinheid van de offerende menigte er niet toe doet. Dat hoeft u mij niet zeggen. Maar het komt mij nu voor dat in de allerstrengste situaties het meer gaat over, is degene die wat brengt rein? En de vraag of dat offer zelf rein is, dat komt daar ook niet meer naar de orde. Dan hoor je heel snel wie zou dat kunnen meten. Dus ik ben een beetje kattig, een beetje fel, maar ik wil zo graag helder hebben dat hier een situatie geschetst wordt in Malachi 1 die precies in onze tijd terug te vinden is. Heel precies. Vlak voor de komst van de Heer Jezus, dat denk ik. Was er maar iemand die de deuren zou sluiten? Nou, dat betekent van, als je dit nu waarneemt, dan moet je daarmee stoppen, dan moet je ermee ophouden. Ik heb één keer in mijn leven als verantwoordelijk voor een bepaalde gemeente de deuren gesloten. Dat betekent gezegd, we stoppen met avondmaal vieren, want dan zitten we met prut en met ellende en met toestand. Dat moet in orde, dat moet anders. Het gaat niet meer over hem, het gaat over ons. En over dat ik gelijk heb, of hij gelijk heeft, of zij gelijk hebben. Nou, dat is een ramp geworden, dat kan ik u verzekeren. Ik zou niet zo graag willen dat ik dat nog één keer zou moeten doen. Dat heeft mij behoorlijk aangegrepen, lichamelijk ook. Maar goed, dat gaat niet om de details, wil ik toch niet delen. Maar het is wel gebeurd. In het Oude Testament kon je melaatsheid hebben aan je lichaam, aan je hand of aan je hoofd of ergens. En dan moest de priester komen en die priester moest dat gaan beoordelen. En ja, dan, als het te verhelpen was, nou ja, eventjes wachten, 7 dagen onderein of misschien nog langer. Maar als dat niet echt op te lossen viel, dan kwam je buiten de hoegemeenschap te staan, buiten de gemeenschap en dan zwierf je rond in het veld. En er waren al een paar van dit soort figuren voor jou, dus je vond elkaar. Dus waren er groepjes Melaatse mannen. Die zwierven rond. Mochten nergens komen. 10 Melaatse mannen ontmoeten de Heer Jezus in Lucas 17. U kent ze. Maar er was ook Melaatsheid aan gereedschap. In Leviticus 13, dat heb ik net geciteerd, maar Leviticus 14 begint. Dat het zou ook nog kunnen zijn dat er een wijnzak is waar je normaal wijn in vervoert of in bewaart. Maar zo'n leren zak kan ook aangetast zijn. Foute woorden, gereedschap. Aangetast door melaatsheid. Weg. Maar, de Leviticus 14 gaat verder, kan ook nog melaatsheid aan een huis zijn. Ja, dat slaan we makkelijk over, maar dat is een beetje moeilijker om dat te snappen. Maar stel dat er melaatsheid aan een huis was, dan moest de eigenaar van het huis naar de priester gaan en zeggen, priester, komt u eens even kijken, want ik vermoed dat er iets niet klopt. Nou, die ging naar het pleisterwerk kijken. Ja, nee, kan natuurlijk ook achterstallig onderhoud zijn, hoorde ik u al denken. Nou, zei de priester, schrap dat maar eens weg, of bepleister dat maar eens opnieuw, nadat de tent 7 dagen dicht ging. Misschien nog een keer 7 dagen. Maar het zou ook kunnen zijn dat de priester na 2 keer zo'n sluitingsperiode van 7 dagen gaat concluderen, ja, hier is geen redden aan. Dit is helemaal doorgetrokken, is helemaal aangetast. Alsof het een vorm van rot is, een betonrot is. Sorry, de term van vandaag misschien. Helemaal doorgetrokken. En dan zei de priester, hier kan geen medicatie meer, er kan niks meer gebeuren, reparatie kan niet meer, het huis moet omver. Nu probeer ik het. U kent het boek Ezechiël natuurlijk, want dat is een van de meest bekende. Nee, maar in het boek Ezechiël wordt de priester Ezechiël, hij is priester, zo begint in hoofdstuk 1, hij is 30 jaar als hij begint. Dat was precies de leeftijd waarop priesters met hun dienstwerk begonnen. En hij wordt door de Heere God uitgenodigd. Priester, kom eens naar mijn huis kijken. Welk huis? Ja, de tempel natuurlijk. En Ezechiël wordt door de Heere God zelf meegenomen. Kijk eens daar, is dat melaatsheid? Ezechiël knikt. En dat dan, als er graveersels zijn op de muren. En dat dan, 5 stops, 5 halteplekjes in de excursie die de Heere God aan Ezechiël geeft. De eigenaar van het huis, hoort u het? Jawel zelf pakt Ezechiël bij zijn haren en wordt er bij de haren bijgesleept. Letterlijk. Staat in de tekst. En hij wordt rondgeleid door de Heere. Kijk dan eens, is dat geen middelaarsheid? Is dat niet een aangetaste situatie? De conclusie was, geen redden aan. De deur moet dicht. En dat gebeurde ook. Dat is het typische van het boek Ezechiël. En dan komt aan het eind die nieuwe tempel. Begrijp je wel? Dat wat de Heer zegt, maar toch ga ik opnieuw beginnen en toch ga ik daar een bijzondere zegen gaan geven. Dat ga ik doen. Maar ondertussen moest de deur dicht. Zou je vandaag de moed hebben om te zeggen, ja, maar dit kan niet? Nou, niet omdat ze niet van onze club zijn. Maar alsjeblieft, daar heb ik me vroeger in vergalopeerd. Het moest van een bepaalde naam zijn of zo. Weet je wel, ik was dan een bepaalde naam gereformeerd. We waren de alleenzaligmakende kerk. De rest deugde van geen meter. Dat is ons ingepompt. En in een dorp is dat nog misschien sterker dan in een wat stadachtige regio. En later kom je dat overal tegen. Want in de evangelische hoop, nee, dat kan niet. Ik heb moeten leren, dat heb ik u ook een keer gezegd, maar in een heel ander verband, dat ik anders denkende broeders en zusters niet 1, 2, 3 mag veroordelen. Ik heb een vriend en broeder, die is de charismatische kant op gegaan en is daar sterk doende, laat ik maar zo uitdrukken. Ik ben het niet met hem eens. En ik heb hem dat ook gezegd. Een paar weken terug hadden we nog een etentje met diezelfde man. Dus nog een keer weer. En ik heb aan de Heer gevraagd, wat moet ik nu? En de Heer zei, Lucas 9. De discipelen hadden mensen ontmoet die in de naam van de Heer Jezus demonen hadden uitgedreven. En die kwamen bij de Heer Jezus. We hebben mensen horen, demonen horen, in uw naam. Maar ze zijn niet van onze club. Ze volgen u niet met ons. Ze zijn niet van onze naam. Ze horen niet bij onze kerk. Dat kan toch niet. Dat staat daar. En de Heer zegt, jullie hebben gelijk? Nee. Hij zegt, wie niet tegen mij is, is voor mij. Verbied het hun niet. Punt. Dat is een moeilijke. Moet je dan alles tolereren? Kun je dan nergens van zeggen, dit klopt niet? Nee, maar je hoeft niet mee te doen. Je mag niet eens meedoen. Maar je moet die anderen niet veroordelen. Dat zal de Heer wel doen. Dus het gaat niet om de persoonlijke verhouding tussen iemand en de Heer. Dat is Gods zaak. De Heer zal wel bepalen of een knecht staat of valt. Dat is een heel andere term, maar dat komt uit het Nieuwe Testament, 1 Korinthe. Of die staat of valt, dat gaat zijn eigen Heer aan. Daar zijn we wel weer bezig. Dat vinden we veel leuker. Om tegen iemand te zeggen, ja, maar je deugt niet. Je bent niet bij onze club, je bent niet van onze gemeente of niet van onze ligging. Maar als het gaat om het huis van de Heer, ligt het heel anders. Het gaat niet om de kleur, het gaat niet om de naam. Het gaat erom, wat krijgt de Heer Jezus aangeboden? Wat krijgt de Vader aangereikt? Wat hebt u voor de Vader? Daar gaat het om. Want de tafel van de Heer is de tafel waarin wij het avondmaal houden. En wat gebeurt er met het avondmaal? Is dat voor mij? Nee. Het is voor hem. Doe dit tot mijn gedachten. Dat zegt de Heer Jezus toch? Bij het instellen van het avondmaal. Doe dit tot mijn gedachten. Denk aan mij. Niet denk aan jou. Denk aan jullie club. Denk aan de naam. Denk aan mij. En die dat doen, die zeggen, Heer, dan moet het ook zuiver, dan moet het ook goed. Niet dat wij, we hebben te beleiden dat ik niet altijd zuiver ben. Daar zegt de Heer Jezus van, daar zorg ik wel voor. Ik heb zo intens genoten van voetwassing van de Heer Jezus. Dat kan ik u niet vertellen. Zo mooi. Dat je echt ontdekt dat de Heer Jezus mij de voeten wast om mij in harmonie met de Vader te houden. Ook als ik verkeerde dingen doe, als ik vuile voeten heb. Dat is prachtig. En dat doet hij, dag in dag uit. En die mij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader. Nog steeds. Hij wast jou de voeten, misschien wel vandaag. Misschien morgen. Als het daarom gaat, dan zegt hij, dat doe ik wel. Ik wil die mensen die ik gekocht heb, voor wie ik er ben, die ik lief heb, die wil ik niet laten wegzakken. Ik zorg ervoor dat ze in harmonie met de Vader blijven. Dat ze kunnen blijven genieten van u, Vader, en van mij. Maar we moeten wel oppassen. Het is zo belangrijk dat wij ons vandaag de dag afvragen, wie is de Heer Jezus? En je kunt het verwijt krijgen. Er is iemand die zegt, als je die broeder vraagt, dan gaat het over mij, dan heeft hij het altijd over Jezus. Nou, dat klopt. Ja. Dat wil ik ook graag. Dan moet ik het anders over hebben. Als ik het over mezelf heb, dan wordt het niks. En als ik het over jou heb, wordt het ook niks. Dat is het. Hij is ons leven. Christus Jezus die ons leven is. Hij is het. Er is toch geen andere? Niemand anders dan Jezus. Niemand anders dan Hij. Zingt een lied. Kan mij verlossen. Hij is de enige. En aan de tafel van de Heer gaat het over Hem. Hier vindt u het. En als dat niet meer gebeurt, als dat element, dus de glorie van de Heer Jezus, de heerlijkheid van de Heer Jezus, de majesteit van de Heer Jezus, de onfeilbaarheid van de Heer Jezus, het zondeloze van Hem, de eeuwige Zoon, als dat niet meer het centrum is, dan sluit de deuren dan maar. Daar staat hier, doe de deur dan maar dicht. Dat is pure melaatsheid. Dan moet je die deuren maar dichtgooien. Want ik heb er geen welbehagen aan, zegt de Heer. En de tafel van de Heer, die blijft staan. Er komt een moment dat de heidevolken in elke plaats de naam van de Heer zullen gaan grootmaken. Nu nog even, wat gebeurt wel? Er komt een tijd als de Heer Jezus op de Olijfberg komt en hij daar zal zijn en zijn heerlijkheid zichtbaar wordt, dat de heidevolken van jaar tot jaar heen trekken naar Jeruzalem om daar hun geloofsbrieven aan te bieden. Dat komt. Daar gaan ze. Hebben ze geen conferentie over het milieu in Parijs en ook geen conferentie over de vluchtelingen op Malta. Dat hoeft dan niet meer. Nee. Ik ben een beetje te simpel, dat weet ik wel. Ik deug niet voor de politiek. Maar dat komt. En hier staat dat er zijn naam groot zal zijn onder de heidenvolken. In elke plaats zal aan mijn naam een reukoffer gebracht worden. In elke plaats zal aan mijn naam een reukoffer, de vrucht van de lippen die zijn naam beleiden, gebracht worden. Dat komt. En dat moeten wij doen. Dus vandaag is de gemeente geroepen om aan de tafel van de Heer dit te beleven. En als het niet over hem gaat, nou, dat klinkt natuurlijk hartstikke kattig, doe de deur dan maar dicht. Dan ben je misschien nog een groep gelijkgestemden, met allemaal liefhebberij voor een caravan of voor een camper of voor een auto of paardjes. Maar het gaat over hem. Eigenlijk is het heel eenvoudig. Offeren wat geschonden is, kan niet. Offeren wat blind is, kan niet. Offeren wat kreupel is, kan niet. Offeren van iets dat doof is, kan niet. Hij is gaaf. Dat is vandaag makkelijker nog dan vroeger uit te leggen. Want onze jeugd zegt dat als het echt goed is. Nou, dat is gaaf. Ja, zo verhoort dat vandaag. En dat vind ik wel mooi, want dat is een hele mooie uitdrukking. Maar dat gaat over hem. Een gaaf, hè, Exodus, een gaaf dier van het mannelijk geslacht. Kijk er maar eens 3 dagen naar en ga daar maar over. Dat is de sleutel. En dat is Malachi 1. En daarom is het zo belangrijk dat de Heer dat zo bijzonder neerlegt in ons hart, in ons midden. En vanavond tegen jou zegt, van, vraag je nu eens af hoe jij denkt over de Heer Jezus. Liederen over de Heer Jezus zijn al zeldzaam. Er zijn wel bundels waar het nog te vinden is. Johannes de Heer had er nog een groot aantal, maar die worden ook langzaam maar zeker verdrongen. Ik was in een samenkomst, er werd een lied uit Johannes de Heer opgegeven en de muziekgroep zei, kunnen we niet spelen. Dat spelen we nooit. Nee, daar hebben we geen muziek van. Gelukkig, zei de broeder die het opgaat, dan zet ik het wel in, weet je wel. Dit was een strabante man. Ik hou daarvan. Ga het wel zingen. Zingen van de Heer Jezus, van Hem. Over Hem. Het feit dat Hij God te prijzen is, dat Hij Yahweh zelf is, dat Hij vlees en bloed heeft aangenomen, dat denkt u aan straks. Maar Hij was er al. Hij was al zoon. Een kind is ons geboren, Jesaja 9. Maar een zoon is ons gegeven, die was er al. Die werd niet geboren. En dat woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Een enige geborene van de Vader, vol van genade en van waarheid. Dat is de Heer Jezus. Gaaf. Laat u niet in de luren leggen. Het is alsof de wisselaars van de tempel toen, hadden ze waarschijnlijk over munten. Waarschijnlijk, vroeger. Maar de wisselaars nu, die hebben het over wat anders. Je levert een gaaf dier in en je krijgt een kreupel dier terug met een hele theologische verhandeling. Ik noem het de wisselaars in de tempel. En de Heer Jezus was daarom zo furieus en gooide die tafels om. Dit kon niet. Er wordt gigantisch gewisseld. Je krijgt er wat anders en altijd iets slechters voor terug. De Heer Jezus. Lieve broeders, als het niet meer over Hem gaat, stop dan maar. Doe de deur dan maar dicht. En ik hoor dat. Ik hoor het u soms zeggen en ik hoor het ook anderen zeggen. We horen zo weinig over de Heer Jezus. Als een oude baas die in ons appartementje woonde, waar wij toen ook woonden, zegt, ik hoor niks meer over de Heer Jezus, nul. En de mannenvereniging waar ik dus altijd naartoe ging, waar ik nog iets hoorde, is gestopt. De dominee vond het beter dat daar niet meer zo gepraat werd over. Alles gaat kapot. En u weet dat op heel veel plaatsen kerken gesloten worden. Ik denk soms zou de Heer die deur dicht gedaan hebben. Ik zal u één voorbeeld noemen. 10 jaar terug begonnen we in Tiel. Dat is een rode stad, zoals dat heette. Allemaal socialisme. Met een Bijbelstudie. En 2 zusters, die wilden dat graag. Misschien 3, maar 2. Die hebben het voortouw genomen en die zijn daarmee begonnen. En die vroegen een kerkzaal voor hun Bijbelstudie. Nou, mocht wel. Nou, zegt de kerkenraad, al die Bijbelstudies die ooit ontstaan zijn, gestart zijn, zijn allemaal in een paar jaar gestopt. Je mag het gewoon zeggen, maar je bent er toch in een paar jaar. Is het over. We zijn nu 10 jaar verder. De kerk is gestopt. En gesloten. En die Bijbelstudie bestaat nog. Op een andere locatie. Daar kwamen mensen bij zeggen, maar we hebben een betere zaal. Gratis. Koffie is ook gratis. Nou, maakt niet uit hoe dat allemaal gaat. Maar het fijne is voor iedereen. Iedereen heeft dat gevoeld. Oh ja. Zo gaat het nu. Zou de Heer nu die deur dicht gedaan hebben? De mensen hebben het zelf niet gedaan. Nee. Ze hebben niet eens doorgehad hoe naar het was voor hen. En nu kan ik weer verwijten krijgen. Maar ja, je gaat dan toch de rode kaart laten zien. Dat is niet bij het fietsen zo, dat is bij het voetballen zo, maar dat begrijp je wel, hè? Maar zou u vanavond aan hem willen zeggen, Heer Jezus, ik wil zo graag meer van u weten. Ik wil zo graag ontdekken wie u bent. Vertel me van de Heer Jezus. Ik hoor toch zo graag naar zijn woord. Ik wil zo graag weten wie hij is. Ik wil stoppen met een heel klein voorbeeldje, maar dat heb ik 20 keer gezegd misschien. We waren net getrouwd. En dat was in een heel een dorpje, een paar kilometer verder. Dat was een Bijbelstudie. Wist ik veel wat dat was. Dat zou over het offer gaan. De offers of het offer. Ik weet het niet meer hoe het precies aangeduid werd. Ik had toen een NSU-brommer. Ja. Give me that old time religion. En die was in verwachting, wist ik ook niet precies, geloof ik, hoe dat zat. Maar in echt was dat geen vering achter. Achterop dat gekke ding. En wij dus naar Wagenborg. Daar was het. Heel klein huisje. Huiskamer. Kwam mijn broeder. En die vertelde van de Heer Jezus. Tranen. Ik heb niet alles de eerste keer begrepen. En de tweede keer ook niet. En ik heb zo vaak geroepen als het er zou zijn deze week. Ik zou mijn uiterste best doen om weer te komen. Ik heb me deze week afgevraagd. Eind vorige deze week. Hoe is het nu gegaan met je eigen, in je eigen leven? Ik was jongetje van een jaar of 7. Ik heb de dingen van de Heer toch gezocht op de een of andere manier. En dat was in ons dorp. Dat is ook niks. Schildholen, ja, grote stad. Er was een groenteboer. Die groenteboer is kort daarop gaan emigreren naar Canada of naar Amerika. Maar dan wel weggegaan. En die hebben me gevraagd om mee te gaan naar een samenkomst op zondagmiddag. Ik heb mijn vader ook nog gevraagd of dat mocht. Hij ging al niet meer naar de kerk zondagsmiddags. Nou ja, dat mocht dan wel. En ik heb daar in een gezelschapje gezeten. En ik vond het zo vreemd dat al die hebben daar gehuild. Omdat ze genoten van de Heer Jezus. Dat is me bijgebleven. Ik weet niet meer wat over ging. Ik zou niet weten, naar aanleiding van welk hoofdstuk, maar wel dat dit gebeurde. Ze genoten van de Heer Jezus. Mooie, die heiland. Prachtige. Al die offers gaan over hem. Alle priesterdienst gaat over hem. Alle profeten spreken over hem. Het hele boek Genesis gaat over hem. Alle Bijbelboeken. De schriften zijn het die van mijn getuigen. Het gaat over hem. En waarom weten we dan niet meer van hem? Nou, Malachi zegt aan het eind van het Oude Testament. Dit is het probleem. En dat probleem moet je een keer durven aanpakken voor jezelf. En voor je eigen club misschien. Maar ik heb het niet over een bepaalde club. Ik heb het niet over een naam. Ik heb het over dit is de inhoud van ons hart. Christus. En die gekruisigd. Amen. Vader, dank u wel dat u ons hart kent, ons denken kent, onze levens kent, onze route kent, onze groep kent, de gemeente kent waar we naartoe gaan. Maar het is niet die gemeente. Het is de Heer Jezus. Waar 2 of 3 in de naam van hem zijn, daar wil hij in het midden zijn. En ik kan me niet voorstellen dat als hij hier in het midden is, dat ik dan probeer te zeggen, en ik ben de baas en ik ben de belangrijkste. Vader, laat ons alsjeblieft zien wie u bent als u kijkt naar de Heer Jezus. En hoe u zich voelt als daar mensen zijn die om hem heen staan. Om dat met Jozef te zeggen. Vertel mijn vader alles wat u van mij gezien hebt. Dat we de vader vertellen alles wat we van de Heer Jezus zagen. Vader, wees u ons zo nabij, ook vanavond, ook in de rest. Maar dit stuk uit Malachi is voor onze tijd en voor onze levens bedoeld. En daar danken wij u voor. In de naam van de Heer Jezus. Amen.